Het offer van Moderood. Torg stootte Justin aan. Hij schrok wakker. De genoom hield waarschuwend zijn vinger voor zijn mond. Aan het gestommel en gegrom te horen, kwamen de kobolden naar beneden. Justin en Torg gluurden voorzichtig de grote ruimte in. Ze zagen eerst een paar gore platvoeten en vervolgens verscheen een van de twee kobolden. De ander was nog boven. Hij liet een net zakken voor hij zelf ook naar beneden kwam en de ladder wegdraaide. Justin huiverde toen hij zag wat ze uit het net haalde. Een monsterlijk dikke kleine elf. Het vette wezen kon nauwelijks nog lopen, zijn vleugels waren helemaal verfomfaaid. De twee kobolden vermaakten zich met de arme elf. Ze duwden hem om beurten, zodat hij halfvallend heen en weer zwalkte. Ze deden hem na, hoe hij met zijn krom geworden beentjes het veel te zware lijf torste. En ze prikten hem met stokken, die ze van boven mee hadden genomen. Justin kon het niet aanzien. Hij wilde erop afstormen om de kobolden te lijf te gaan, maar Torg hield hem tegen. Horen, zien en zwijgen, gebaarde hij, anders kost het je je leven. Hij had natuurlijk gelijk. Maar het lukte Justin bijna niet om zich stil te houden, totdat de twee beulen het spel eindelijk zat waren. Ze verdwenen knorrend van pret in het labyrint, de elf voor zich uitjagend met de stokken. Walgelijke misbaksels, wrede onderkruipsels, slijmerige zuipzakken, schold hij, zodra het geluid van hun flatsende stappen was weggestorven. Kunnen we echt niets doen voor die arme elf? Je moet kiezen, deze ene elf of alle andere, antwoordde Torg nuchter. Hij draaide de ladder naar de schacht, de genoom ging als eerste naar boven. Justin klom vlak achter hem aan. Schichtig keek hij af en toe om, hij had aldoor het gevoel dat de vreselijke kobolden terug konden komen. Maar zodra hij boven was, vergat hij hen. De krater was indrukwekkend en beangstigend. Vanaf de schacht liep een smalle richel schuin omhoog, ernaast ging het steil omlaag tot aan een kolkende, roodgloeiende massa. Soms spoot er een fontein van gesmolten lava de lucht in, waarna er een regen van roodgloeiende sintels neerdaalde. Overal om hen heen kwam stinkende damp uit talloze spleten. Rennen, riep Torg, omhoog, vlug, voor we stikken in de rook of verbranden. Hij snelde over het smalle pad. Justin ging veel langzamer. Hij drukte zich zoveel mogelijk tegen de steile bergwand, omdat hij duizelig werd van de roodkokende diepte. Hij probeerde zijn adem in te houden, want de lucht was heet en giftig. Zijn ogen traanden door de gore damp. Op de tast schoof hij verder omhoog. Opeens week de rotswand. Struikelend belandde Justin op een soort plateau. De lucht was er zuiver. Geen damp, geen rook, geen hitte. Het was alsof ze in een andere wereld waren. Justin liet zich op de grond vallen om op adem te komen. Hijgend keek hij naar Torg, die schijnbaar onaangedaan stond te wachten tot ze weer verder konden. Hij vroeg zich af of alle genomen zo taai waren als zijn gids. Misschien waren ze gewend aan stank, hitte en giftige dampen door het werken bij de ertsovens. De elfen daarentegen waren waarschijnlijk half dood voor ze hier aankwamen. De elfen. Hij krabbelde overeind en keek om zich heen. Vlak bij de steile rotswand was een muur van ijzeren platen. Daarachter moest de vetmesterij zijn. Justin holde erheen. De deur in de ijzeren muur was vergrendeld. Hij rukte aan de schuifpen, maar er was geen beweging in te krijgen. Torg duwde hem opzij. De gnoom draaide en schoof de pen voorzichtig heen en weer tot er een zachte klik klonk. Speciale vergrendeling is ooit door ons bedacht, vertelde hij grijnzend. De deur ging geruisloos open. Achter de ijzeren schutting waren rijen kooien. Elke kooi was precies lang en breed genoeg voor een liggende elf. Iedereen had zijn eigen honingkraantje. Er waren elfen in allerlei maten en diktes. De dunne konden er nog niet lang zijn, maar toch lagen ze er al net zo sloom bij als de heel dikke elfen. Het was een droevig gezicht. Justin ging op zoek naar Elvar en Uf. Hij vond ze helemaal achteraan. Hun hokken stonden naast elkaar. Uf had allebei zijn armen door de tralies gestoken en klemde zich vast aan Elvars hand. Hij zag er doodsbang en zielig uit. Hij reageerde niet eens toen Justin hem riep, alleen Elvar veerde op. O, gelukkig, zuchtte hij, ik was al bang dat het jullie niet gelukt was om ons te volgen. Deze plek is echt een nachtmerrie. Zoiets vreselijks had ik nooit kunnen verzinnen. Maak vlug de kooien open voor die afschrikwekkende barbaren terugkomen en haal de elfen eruit, zodat ze niet meer van de honing kunnen drinken. Er zit iets in, iets waar ze dof en duf van worden. Ik wilde niet drinken, klaagde Uf zachtjes. Niet dik worden, alleen maar even proeven. Torg had zijn kooi opengemaakt. Justin trok zijn kleine vriend zachtjes los van Elvar en nam hem mee naar buiten. Uf klemde zich vast aan zijn been en wilde hem niet meer loslaten. Torg bevrijdde Elvaar en rende daarna van de ene kooi naar de andere, gevolgd door de grote elf die iedereen uit zijn hok haalde. Met de half bedwelmde elf aan zijn been geklemd, kwam Justin minder snel vooruit. Toch kon hij het niet over zijn hart verkrijgen om zijn vriend van zich af te duwen. Elke keer als ze bij een nieuwe kooi kwamen, jammerde Uf klagelijk bij het zien van het dikke, beschadigde slachtoffer. Maar door het lopen knapte hij wat op en toen ze de laatste elf hadden bevrijd, was hij bijna weer de oude. Met z'n vieren stonden ze om de groep dikke, verdoofde elfen. De meeste staarden voor zich uit en enkeling kreunde wat. Hoe krijgen we ze beneden? Torg was de eerste die het zei. Uf begon onmiddellijk te trillen. Ik wil de berg niet meer in, jammerde hij. Ik wil nooit meer een kobold zien. Dat hoef je ook niet, zuster Justin. Je kunt hier vandaan vliegen. Maar probeer voor je weggaat om de anderen ook aan het vliegen te krijgen. Vooral bij de dunne elfen moet dat lukken. Elva pakte zonder iets te zeggen een tamelijk dikke elf en sjorde hem mee de lucht in. Het eerste stuk ging hij mooi recht omhoog, maar opeens was het of hij in een wervelstorm terechtkwam. Hij zwiepte heen en weer, bijna liet hij de dikke elf vallen, maar op het laatste moment lukte het hem om de rand van de krater te bereiken. Hij verdween uit het zicht. De andere drie gingen nu ook aan het werk. Ze schudden en duwden de dunnere elfen tot ze wakker werden uit hun verdoving. Ze hezen hen overeind en gaven instructies. Beweeg je vleugels, probeer te vliegen, niet zo sloom, je leven hangt ervan af, doe je best om te vliegen. Zelfs de dikke elfen ontwaakten. Het was akelig om te zien hoe ze probeerden te gaan staan. Hoe ze hun gescheurde, gekreukte, verfomfaaide vleugels toch nog een beetje bewogen. Uf werd treurig van al die ellende. Niet treuren, vliegen, riep Justin. Iedereen die kan vliegen gaat nu de lucht in. Uf zal jullie leiden. Maar ik kan jullie niet achterlaten, protesteerde Uf. Justin viel hem driftig in de rede. Natuurlijk kun je dat wel. Jij bent de fitste elf van allemaal en de slimste en de taaiste. Jij moet hen leiden. Vooruit, dappere het elf, stel me niet teleur. Laat zien wat je kunt. Met een laatste weifelende blik op de achterblijvers ging Uf toch de lucht in. Vlak boven de grond bleef hij hangen om te wachten op de anderen. Uiteindelijk lukte het nog heel wat elfen om op te stijgen. Sommigen vlogen zwalkend of stortten zomaar een stuk omlaag, maar allemaal kwamen ze hoger en hoger, dichter en dichter bij de rand. In het woelige stuk dreigden de zwakste elfen toch nog neer te storten. Justin slaakte een zucht van verlichting toen de laatste vliegende elf eindelijk uit de krater was verdwenen. Met een gevoel van triomf staarde hij naar de lege blauwe hemel. Wat doen we met deze? Torg's stem haalde hem terug naar het plateau. Justin keek naar de overgebleven, moddervette, misvormde elfen. Om één zo'n vet gemest wezen de lucht in te krijgen, had je al drie grote elfen nodig. Er waren vijf van die dikkerds, en dan had hij zichzelf en Torg nog niet eens meegerekend. Met z'n tweeën konden Uf en Elvaar hen onmogelijk redden. We moeten terug door de mijnen, zei Torg nuchter, zo snel mogelijk. Meester Zee kan elk moment de kop opsteken. Het is een wonder dat hij ons nog niet heeft ontdekt. Justin knikte. Hij ademde diep in om moed te verzamelen, toen begon hij de dikke elfen op te porren. Kom mee allemaal, riep hij. Jullie kunnen dan misschien niet vliegen, maar jullie zijn nog niet verloren. We gaan lopend terug, nu meteen. Vier van de vijf elfen hezen zich op hun kromme, misvormde benen en strompelden zo goed en zo kwaad als het ging achter Torg aan. Alleen de allerdikste elf bleef zitten. Justin begon aan zijn arm te trekken en probeerde hem overeind te krijgen, maar de dikke elf werkte niet mee. Laat mij maar hier achter, kreunde hij. Ik ben toch verloren. Nooit van mijn leven zal ik meer dun en licht genoeg worden om te kunnen vliegen. We laten niemand achter, zei Justin vastbesloten. Vooruit, je moet me helpen. Als je niet meewerkt, krijg ik je nooit op de been en dan moet ik ook hier blijven, want ik ga niet weg zolang hier nog een elf is. Laat me met rust, riep de dikke elf. Zeg maar tegen de anderen dat Moderood is heengegaan. Justin werd opeens ontzettend nijdig. Wit, heet en razend werd hij. Hoe durfde dat dikke monster overheen gaan te praten, terwijl zij met z'n allen hun leven waagden om hem te redden? Heen gaan, schreeuwde hij, ik zal je wijzen waar we heen gaan, daarheen, over de richel, naar de schacht, met de lier. Vooruit, luie dikzak, hij is die vette elfenkont van je omhoog en loop. Moderood staarde hem verbijsterd aan, totdat Justin vastbesloten op hem afstapte en zijn voet achteruit deed, om hem een schop voor zijn dikke billen te geven. Moeizaam kwam de elf overeind en strompelde waggelend naar de richel. Af en toe zakte hij door zijn benen en viel, maar met een angstige blik achterom krabbelde hij dan weer overeind. Ik lijk wel zo'n walgelijke kobold, dacht Justin beschaamd. Hij had medelijden met het dikke wezen dat zoveel moeite moest doen om vooruit te komen. Maar hij moest hard zijn om Moderood te kunnen redden. Het was de enige manier. Toen ze eindelijk bij de richel kwamen, waren de anderen al uit het zicht verdwenen. De stinkende damp hing als een mist tegen de bergwand. Op de tast gingen ze de smalle rand op. Moderood wankelde. Telkens dacht Justin dat hij in de kolkende hete diepte zou vallen, maar elke keer klauwde de elf zich op het laatste moment vast aan de rotswand. Ze waren bijna bij de schacht toen Chimera de kop opstak. Het begon met een donderend geronk alsof er een bulderend vuur aanwakkerde. Torg schreeuwde, vlug, hij komt eraan, hij komt eraan! In paniek begon Justin Moderood vooruit te duwen, maar de dikke elf viel. Justin struikelde over hem en kwam op de rand van de schacht terecht. Torg, die op het bovenste klimijzer stond, ving hem op. Terwijl Justin op zijn buik op de rand van het gat lag te wankelen, zag hij de vier dikke elfen beneden in de grot staan, hun angstige gezichten omhoog geheven. Achter hem zwol het bulderen aan tot een oorverdovend gerommel, schelle lichtflitsen schoten heen en weer in de krater. Zo snel als hij kon, draaide hij zich om, zodat zijn benen nu boven het gat hingen. Even later stond hij naast Torg. Hun hoofden staken net boven de schacht uit. Vlak voor hen lag Moderood. Ze riepen hem, spoorden hem aan om nog een klein stukje te kruipen, zodat ze hem omlaag konden helpen. Maar de dikke elf leek hen niet te horen. Hij keek over zijn schouder naar de plek waar hij gevangen had gezeten en wees naar boven. De giftige damp trok een ogenblik op. In de felle lichtflitsen zagen Torg en Justin heel duidelijk twee elfen vliegen, net onder de rand van de krater. Uf en Elvaar waren teruggekomen om de anderen op te halen. Ga terug, smeekte Justin, ga terug voor het te laat is. Op dat moment steeg een vurige leeuwenkop uit de krater op. De vlammende manen kronkelden als slangen om zijn kop, de ogen waren wit gloeiende gaten en de bek spuwde bliksemende lichtflitsen. Speurend richtte Chimera zijn blik schuin omhoog naar de rand van de krater. De witte gloed lichtte op toen hij Elvaar en Uf ontdekte. Justin kreunde, Torg gromde machteloos. Moderood kwam overeind, schreeuwend naar het bulderende monster. De vurige leeuwkop zwenkte terug en staarde naar het wezen vlak voor hem. Rechtop stond Moderood nu en schreeuwde zo hard als hij kon. Tegelijkertijd begon hij te gloeien. Vonken spatten van zijn dikke lijf, feller en feller vonkte en schitterde hij, alsof hij wilde wedijveren met het bulderende, bliksemende monster dat nu recht op hem afkwam. Moderood, gilde Justin, Moderood, kom hier, je kunt nog ontsnappen. Maar de elf luisterde niet, wilde niet luisteren. Het leek of hij groeide en lichter werd en feller vonkte. Justin werd omlaag getrokken door Torg, hij spartelde tegen, maar de gnoom sleurde hem gewoon de ladder af. Beneden nam hij hen allemaal mee naar de ruimte waarin ze zich op de heenweg al hadden verscholen. In de verste hoek hurkten ze neer dicht bij elkaar, terwijl boven hun hoofden een vreselijk gedonder en gebliksem losbarstte. Verstijfd van angst lieten ze het geweld daarboven uitrazen. Eindelijk hield het op. Ze luisterden naar de akelige stilte. Er was geen enkel teken van leven meer. Moderood is van ons heen gegaan, fluisterde Justin. Hij gebruikte zijn toverkracht om Uf en Elvaar te redden, zei een van de vier dikkerts. Dankzij hem konden ze uit de krater ontsnappen. Hij was een machtige elf, gromde Torg. Alleen machtige toverkracht kon zo lang op tegen het geweld van Meester Zee. De anderen knikten instemmend. Even zaten ze nog heel stil. Toen nam Torg hem mee het labyrint in.